De schriftlezing is eerst uit het Oude Testament, uit het boek der Psalmen, Psalm 68, de versen 16 tot en met 21. En daarna uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het vierde hoofdstuk, de versen 8 tot en met 16.
De berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagenen zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen, een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomene zaligheid. En bij de Heere den Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Genesis 4 vers 18 tot en met 16. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zal. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus, uit welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen daartoe brengen, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde.
Het woord van God, gemeente, dat we u deze middag wensen te bedienen, en van waaruit wij u het hemelvaartsevangelie wensen te verkondigen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Oude Testament, Psalm 68, en daarvan het 19e vers, Psalm 68, vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Het machtige heilsfeit van Christus hemelvaartgemeente dat wij vandaag mogen gedenken, wordt ons niet alleen beschreven in het Nieuwe Testament. Maar ook in het Oude Testament wordt de geweldige betekenis van dit heilsfeit ons voor ogen gesteld. En met name gebeurt dat in het boek der Psalmen. Meerdere psalmen zijn te noemen waarin de lof op de glorieuze overwinning die Christus bij zijn hemelvaart heeft behaald, wordt bezongen. Denk maar aan Psalm 24, waar de herhaalde oproep weer klinkt: heft uw hoofden op, gij poorten, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Waarbij op de vraag wie is dan die koning der ere, het antwoord wordt gegeven: de Heere, sterk en geweldig in de strijd, de Heere der Heerscharen, die is de koning der ere. Denk aan het getuigenis van Psalm 47. God vaart op met gejuich, de Heere met het geklank der bazuin. Terwijl toch ook de woorden van onze tekst, waarin het wordt gezegd, gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. Terwijl ook deze woorden duidelijk betrekking hebben op Christus hemelvaart. Met alle vrijmoedigheid mogen wij dat zo stellen. Vooral omdat we, zoals we dat bij de schriftlezing uit Efeze 4 gehoord hebben, Paulus deze woorden uit Psalm 68 in Christus hemelvaart vervuld ziet. En van daaruit willen wij dan vanmiddag u het hemelvaartsevangelie verkondigen, wanneer we tot u spreken over Christus opgevaren in de hoogte. En we letten daarbij op de overwinning door hem behaald, de gaven door hem verworven en de woning door hem bereikt. Dus Christus opgevaren in de hoogte, de overwinning door hem behaald, de gaven door hem verworven en de woning door hem bereikt. Psalm 68 is een machtig loflied op de Magnalia Dei, op de grote werken God. En dan gaat het niet om die werken des Heren op zich, maar zoals de Heere die ten goede doet komen aan zijn volk. Dat volk wordt ons getekend als zwak en ellendig in zichzelf, maar des te rijker is daar tegenover wat ze in de Heere als hun koning mogen bezitten. En wat hij voor hen gedaan heeft en nog doet in de strijd die ze hier op aarde hebben te voeren. Van die rijkdom getuigt heel bijzonder het woord van onze tekst. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Door vele schriftverklaarders wordt gesteld dat wij deze woorden moeten lezen tegen de achtergrond van de geschiedenis van het opvoeren van de ark, zoals die in 2 Samuel 6 ons wordt beschreven. En in ieder geval dan vinden we in deze geschiedenis een duidelijke betuiging van wat de dichter hier bedoelt. Het opvoeren van de ark naar Jeruzalem in de tijd van David, dat was onder Israël een bijzonder feestelijk gebeuren geweest. Er was heel wat aan vooraf gegaan met die ark. Het was eigenlijk al begonnen in de dagen van Eli en van zijn goddeloze zonen Hofni en Pinehas, die ark in vleeselijk betrouwen hadden meegevoerd uit het heiligdom in de strijd tegen de Filistijnen. Waarbij de Filistijnen zich van die ark als een machtig krijgstrofee hadden meester gemaakt. Israël, het verbondsvolk, had op een onheilige wijze het heilige teken en zegel van Gods tegenwoordigheid in hun midden uitgeleverd aan de heidenen. En welk een diepe vernedering was daarop gevolgd. Eerst was die ark geplaatst in de tempel van Dagon, de god van de Filistijnen. Maar ook toen de Filistijnen zwichtend voor de kracht die van de ark uitging, of liever gezegd die van de god van de ark uitging, toen ze die ark hadden teruggezonden naar Israël, toen was die ark eerst nog lange tijd in het huis van Obed-Edom in Kiriat Jearim, was daar geheel eenzaam vergeten en verlaten blijven staan. Dat had geduurd totdat David aan de regering kwam. En een van de eerste daden die David als de officiële koning over heel het volk verrichtte, was dat hij de ark liet opbrengen naar Jeruzalem. Eerst was die tocht nog enkele maanden onderbroken door het droeve voorval van Peres Uzza. Maar toen zette David dan ook door, niet meer gereden op een wagen, maar naar goddelijk voorschrift door de levieten gedragen aan de handbomen, werd de ark opgevoerd onder blijde feestvreugde naar Jeruzalem. Vertegenwoordigers van heel het volk trokken in die blijde optocht mee en in heilige vervoering was David zelf de feeststoet voor opgegaan. Niet in het koninklijk kleed, maar in het priesterkleed van het witte linnen en onder luide vreugdegeroep
was de ark binnengehaald in Jeruzalem, in de heilige stad, en geplaatst op de berg Sion, de troonzetel van God, om daarmee uit te spreken dat niet David, maar dat God de koning was in Israël. En in en door Israël ook de koning van de ganse aarde. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Het is dat woord wat wij vandaag gedenken mogen in de hemelvaart van Jezus Christus ten volle is vervuld. Want waar was die ark onder Israël anders het symbool van? Dan van wat God in Jezus Christus, de enige middelaar tussen hem en de mensen, heeft willen schenken en zoals God in het midden van zijn volk wilde wonen. Al wat aan de ark was en in die ark was, het wees toch naar hem heen. De wet gelegd in de ark, getuigde van de wet, zoals die naar Psalm 40 ontzegd was, in het midden van zijn ingewand. De gouden kruik met manna verkondigde hem als het meerdere manna, als het brood uit de hemel van God neergedaald. De bloeiende staf van Aaron predikte zijn recht tot ambtelijke bevoegdheid en ambtelijke bediening door de Vader hem verleend. En het gouden verzoendeksel boven op de ark, waar sprak het anders van dan van de dienst der verzoening die hij te volbrengen had. En de cherubim, de engelen boven het verzoendeksel, boven de ark, we vinden ze weer terug in de engelen die bij zijn borgwerk zo nauw betrokken zijn geweest. En dit nog zijn. Hij is de Emmanuel, de God met ons, de God bij ons, in wie God al datgene wat hij in de ark onder Israël te zeggen had en in die ark onder Israël wilde zijn, volle werkelijkheid heeft doen worden. En wat is er nu met deze ark gebeurd? Wel veel dieper dan de schande die Israël aan de ark heeft toegebracht onder het oude verbond, is de schande die hem de meerdere ark des verbonds is aangedaan. In feite dan is heel zijn verblijf hier op aarde één verkeren in ballingschap geweest. Het begon direct al bij zijn komen in deze wereld. Toen hij geboren werd, toen werd hij niet met open armen ontvangen. Er was geen plaats voor hem. Zelfs niet in de herberg. En in de voortgang van zijn leven heeft dat geen plaats voor hem steeds ingrijpender vormen aangenomen. Hij is gekomen tot het zijne, zoals het woord van God het ons zegt, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En we horen het hem zelf getuigen, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op neerlegde. Door de Vader gegeven en gezonden, als de meest rijke vervulling van zijn genadevolle en van zijn zegenende tegenwoordigheid onder de mensen, werd hij door Israël meer dan de ark aan de Filistijnen uitgeleverd aan de Romeinen. Om het meest ontzaglijke doodsvonnis hem te doen ondergaan, om hem daarmee voor altijd weg te doen. Wanneer Paulus in Efeze 4 het woord uit Psalm 68 betrekt op de hemelvaart van Christus, dan zegt hij nu dit, hij die opgevaren is, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Het neerdalen is aan zijn opvaren vooraf gegaan. En welk een ontzaglijk neerdalen is dat niet geweest. Zo donker en zo droef dat geen enkele diepte van ellende en van verlorenheid, van vernedering, hem bespaard is gebleven. Niet slechts mensen, maar God de Vader zelf heeft hem als borg voor zondaren doen neerdalen. zo diep als dit naar zijn gerechtigheid nodig was, dat zondaren die zijn wet overtraden zouden neerdalen. Zelfs de afgrond van de verlatenheid van het kruis heeft hij moeten ondergaan. Tot in de nederste delen der aarde, tot in de ontzaglijke onderaardse werkelijkheden van dood en van graf toe, tot in de angsten en tot in de verschrikkingen van de hel, totdat het niet dieper kon, is hij neergedaan. Maar nee, hij is in die diepte niet gebleven. Pasen heeft het ons verkondigd, dat hij na het betalen van de schuld en na het volbrengen van zijn borgwerk, dat hij uit de doden is herrezen. En vandaag op hemelvaart, dan mogen we het weten, hij die nedergedaald is, hij is dezelfde die ook opgevaren is, ver boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zal. Meer dan de ark eenmaal uit zijn diepe vernedering is hij verhoogd. Die ark werd door David, door de levieten, door het volk gedragen. Opgevoerd. Maar Jezus Christus is opgevaren. Geen mensenhand en geen mensenwerk is daaraan te pas gekomen. Dit was Gods werk alleen. God de Vader die zijn zoon uitzond, heeft na het volbrengen van zijn borgwerk hem weer teruggehaald. En teruggehaald door de Vader is hij teruggekeerd tot de Vader. Vanaf de Olijfberg, voor de verbaasde ogen van zijn jongeren, steeg hij ten hemel op, totdat een wolk hem wegnam van voor hun ogen. Uit de diepste delen, de nederste delen der aarde, voer hij op. De ark werd opgevoerd tot op de hoogte van Sion, maar Jezus Christus is opgevaren ver boven de Sion uit, tot in het eigenlijke heiligdom van God. In de directe tegenwoordigheid van God, om daar bij de Vader bekleed te worden, met de heerlijkheid die hij bij de Vader had, eer dat de wereld was. Het opbrengen van de ark naar Jeruzalem in de dagen van David, dat was een vreugdevolle gebeurtenis, maar wie zal de hemelvreugde en de hemelblijdschap kunnen beschrijven, die er toen is geweest. Toen de eigen zoon van God uit die diepste delen der aarde weer terugkeerde. En toen hij luide begroet en bejubeld door de legerscharen van de engelen binnentrad tot zijn troonsbestijging. Want hij is daar maar niet binnengekomen als een verloste, als een gezaligde, niet als een Henoch en als een Elia, aan wie het uit genade werd vergund. Maar hij is daar binnengekomen als degene die er recht op had. Omdat hij in de diepte van zijn vernedering dat recht heeft verworven. Wat nu door de Vader en door heel de hemel wordt erkend. Die de heidenen honden en met doornen kroonden heerst als allerheer. Die de wereld smade en met vloek beladen. Hij leeft, gekroond met eer. Gij zijt opgevaren in de hoogte, ja met der daad daarom. Omdat hij zich eerst zo diep vernederde. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood van het kruis. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van hem zich buigen zal alle knie. Dergenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden dat hij alleen de Heer is. De Kyrios, de machthebber, tot heerlijkheid van God de Vader. Van die macht en van die majesteit, van zijn hemelvaart in zijn opvaren, getuigt ons ook het woord van onze tekst. Niet alleen gij zijt opgevaren in de hoogte, maar gij hebt ook de gevangenis gevankelijk gevoerd. Wanneer vroeger een veldheer of een vorst na het behalen van een glorieuze overwinning terugkeerde van de strijd, dan werd hij rijdend op een triumfwagen onder de luide huldebetuigingen van de burgers van zijn stad of van zijn land, dan werd hij ingehaald. En dan voerde hij ook de krijgsgevangen van de overwonnen volken in zijn triumftocht mee. En het wapenarsenaal van de verslagen vijanden werden als krijgstrofeeën, als overwinningsbewijzen, werden dan meegedragen in die optocht. En dat wordt hier ook van de Heer Jezus Christus gezegd. Niet maar als een vluchteling heeft hij het strijdtoneel verlaten. Niet maar nauwelijks is hij aan de strijd ontkomen. Maar als de machtige overwinnaar, gij die opgevaren zijt, gij hebt de gevangenis zelf gevankelijk gevoeld. De gevangenis, dat woord mogen we hier zien als de aanduiding van al die vijandige machten die hem en zijn kerk gebonden hielden. De machten van de zonde, de machten van de Satan, de machten van dood en van graf, de machten van de hel en noem ze maar op. Hij heeft ze gebonden aan zijn zegenkar, waar ze hem in ballingschap wilden wegleiden. Worden ze nu door hem in ballingschap weggeleid. De machten en de overheden naakt uitgetogen hebbende, zegt Paulus. Heeft hij in het openbaar hen tentoongesteld. En hij heeft over hen getriomfeerd, in principe aan het kruis. Maar door zijn opstanding en door zijn hemelvaart. Ja, dan nog zoveel te meer. Wat is dat een geweldige boodschap, gemeente, die het evangelie van Christus hemelvaart ons verkondigt. Ja, het is een boodschap vol van ontzaglijke ernst. Voor degenen die hun leven nog door die boze machten die we zo even noemden laten beheersen. En die buiten God en die buiten Christus om in de dienst van de zonde en in de dienst van de ongerechtigheid hun levensgeluk menen te kunnen vinden. Weet wel, als dat uw leven is, dat u dan aan de verkeerde kant staat. Dat u dan staat aan de kant van de vijanden van die ten hemel gevaren Christus. Aan wie Christus door zijn hemel vaart. En wilt u dat ook vooral heel goed bedenken. Alle bestaansrecht heeft ontnomen. De machten van zonde en van ongerechtigheid. Of ze kunnen zich wel heel groot en heel geweldig. En ook heel aanlokkelijk en aantrekkelijk in deze wereld voordoen. Maar door de hemelvaart van Christus staan ze allemaal ten dode opgeschreven. Gebonden aan zijn zegenkar zijn al die machten van de ongerechtigheid op weg om voor eeuwig weggevoerd te worden. Psalm 68 begint, de Heere zal opstaan tot de strijd. En zijn haters zullen verstrooid worden. En zijn vijanden zullen van zijn aangezicht vliegen. Hij zal ze verdrijven zoals rook verdreven wordt. En zoals was smelt voor het vuur, zullen de goddelozen van voor het aangezicht van de Heere vergaan. Op deze blijde hemelvaartsdag mogen we u deze ernstige tijding niet onthouden. Opdat wanneer u nog leeft uit de wortel van uw natuurlijke haat en vijandschap, opdat u zich gedrongen zult weten tot waarachtige bekering. En wanneer wij die bekering leren kennen, wat kunnen dan die machten van zonde en ongerechtigheid die we eerst zo met plezier dienen. Wat kunnen die ons dan gaan benauwen, ons gaan bedreigen en ons gaan belagen. Als we door de Heilige Geest in de weg van bekering worden geleid. Dan leren we het verstaan dat wij gebondenen zijn, gevangenen zijn. Die diezelfde banden niet kunnen verbreken en diezelfde vijanden niet kunnen overwinnen. Ik lig gekneld in banden van de dood, van die machten en hoe kom ik eruit? Maar de hemelvaart van Jezus Christus verkondigt ons niet. Wij behoeven het te doen. Maar hij wil het doen. Hij die de gevangenis gevankelijk gevoerd heeft. Hij wil ook nu gevangenen in vrijheid doen uitgaan. Dat wat gebonden is door hem ontbonden zal worden. En dan is geen gebondenheid voor u te groot. Wat voor machten u dan ook mogen belagen en mogen bedreigen. Met Psalm 3 mogen we het zeggen, gij Heere, gij zijt verwinnaar in de strijd. En gij geeft allen die op u hopen en die van u hun heil verwachten. Gij geeft uw volk de zegen. De hemelvaart van de Heer Jezus Christus getuigt niet alleen van de overwinning die door hem is behaald. maar ook van de gaven die door hem zijn verworven. Wanneer het eerst is gezegd, gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, dan volgt daar, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. In de meeste uitgaven van de Statenvertaling, dan ziet u de woorden om uit te delen, ziet u schuin gedrukt staan. Dat wil zeggen dat ze letterlijk in de grondtekst niet voorkomen, dat ze door de Statenvertaling zijn ingevoegd om het voor ons te verduidelijken. En in feite, nee, dan gaat het hier niet allereerst om het geven van die gaven, maar dan gaat het om het nemen van gaven door die ten hemel gevaren Christus. En in feite dan behoort ook dit nog bij het eerste gedeelte van onze tekst, bij de overwinning die Christus door zijn hemelvaart heeft behaald. Wanneer een vijand was verslagen, dan erkende deze zijn nederlaag, doordat hij dan een schatting aan de overwinnaar aanbood. En de overwinnaar die aanvaarde dit als een buit. En die accepteerde dit als een erkenning van zijn overwinning. Wanneer vroeger een stad was veroverd, dan gebeurde het ook wel dat de sleutels van de stadspoorten, dat die plechtig op een kussen aan de overwinnaar werden uitgereikt, werden overgedragen. Om daarmee te betuigen dat aan hem nu het beschikkingsrecht over de stad toekwam met al wat daartoe behoorde. Ook in wat met de ark gebeurde, lezen we daarvan. Toen de Filistijnen die geduchte kracht van de ark gewaar werden, toen deden ze die ark, nee niet zomaar, maar als teken van eerbied en als teken van onderworpenheid aan de God van Israël, deden zij die ark met rijke gouden schatten beladen naar het grondgebied van Israël terugkeren. En meer dan die schatten heeft de ten hemel gevaren Christus. Hij heeft van de verslagen vijanden, hij heeft van hen gaven genomen. Al hun macht en al hun bevoegdheid hebben zij, ja, zij het tegen willen dan knersetanden. Geveinsdelijk, zoals de Bijbel het noemt. Ze hebben het aan hem moeten overgeven en hij heeft het van hen overgenomen. Dankzij de hemelvaart van Christus, dan hebben de machten van zonde, de machten van de wereld en de machten van Satan het niet meer voor het zeggen. Het Heere zijn de heerschappij heeft Jezus Christus overgenomen. Daar mogen we zeker van zijn. Hoezeer we de machten van deze wereld nog groot en sterk voor ons zien, maar aan hem, die ten hemel is gevaren, aan hem is gegeven alle macht, alle bevoegdheid in hemel en op aarde. En hij heerst als koning. Hij zal niet als koning gaan heersen. Hij heerst als koning, totdat al zijn vijanden onderworpen zullen zijn als een tot een voetbank van zijn voeten. En op Patmos, daar hoort Johannes de stem van die verheerlijkte Christus. Wanneer hij het getuigt, ik ben de eerste en de laatste en die leeft. En zie, ik ben dood geweest. En ik ben leven tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de machten van de dood en van de hel. En van al wat daartoe behoort. Maar die Christus, die houdt die overwinning die hij behaald heeft niet voor zichzelf. Maar zoals zo even reeds uitkwam bij het gevankelijk wegvoeren van de gevangenis, dan doet hij de vruchten van de overwinning ten goede komen aan zijn volk. En als zodanig, dan willen we toch graag de lezing van onze Statenvertaling handhaven. Gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En zo heeft de Heilige Geest ook zelf het ons geleerd. Wanneer hij Paulus het woord uit Psalm 68 doet weergeven als, en hij heeft de mensenkinderen gaven gegeven. En dat geven en dat nemen van die gaven door een overwinnaar, dat is ook niet van elkaar los te maken. Vooral niet wanneer we bedenken dat wanneer vroeger een overwinnaar met rijke schatten van de overwonnen vijanden beladen terugkeerde, Dan hield hij die schatten van de vijanden, die hij van de vijanden ontvangen en verkregen had, niet voor zichzelf,
Maar hij ging die uitdelen en meedelen aan het volk. We lezen van David, als hij de Amalekieten verslagen heeft, dan, dat hij dan van datgene wat hij op de Amalekieten veroverd heeft, dat hij daarvan zendt aan de oudsten in Juda, zijn vrienden, onder de betuiging, zie hier een zegen voor u, van de buit van de vijanden des Heren. En ook toen de ark naar Jeruzalem werd opgevoerd, dan lezen we van diezelfde David, en hij deelde uit aan het volk, aan de ganse vergadering van Israël, van de mannen af tot de vrouwen toe, een broodkoek en een stuk vlees en een fles wijn. Hij deelde uit op dat heel het volk in die blijde feestvreugde zou delen. En zo is ook die ten hemel gevaren Christus in het uitdelen van zijn gaven niet achtergebleven. Vanuit zijn overwinning verhoogd aan de rechterhand van zijn vader. Dan kan hij geven. En dan wil hij geven. Meer dan welke koning. En meer dan welke overwinnaar. Dat ooit doen kan. Al de rijkdom van het heil. Dat hij in zijn strijd met de vijanden heeft verworven. Dat wil hij vanuit zijn verhoging en verheerlijking uitdelen. Uitgieten in zijn kerk. Als Paulus in Efeze 4 met terugverwijzing naar Psalm 68 over het geven van die Christus spreekt, dan zegt hij, en dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, anderen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en ook sommigen tot herders en tot leraars. Het zijn de ambten. De instelling van de ambten, de door Christus ingestelde ambten, die door Paulus als de hemelvaartsgeschenken van Jezus Christus worden aangeduid. In onze tijd van toenemende onkerkelijkheid en van onderwaardering, steeds toenemende onderwaardering van de ambten, dan mag ons dat wel de grote waarde en de diepe betekenis van de ambten doen verstaan. Het is door de ambten, in de ambtelijke dienst, En alles wat daaraan verbonden is in de kerk, dat het ten hemel gevaren Christus zondaren en zo ook zijn gemeente in zijn heil wil doen delen. Paulus die zegt het, dat hij die uit de nederste delen der aarde verhoogd is, daartoe de ambten heeft gegeven als vrucht van zijn hemelvaart, opdat ze zouden zijn tot volmaking der heiligen. Tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenigheid des geloofs en de kennis van Christus, van de Zoon van God. En dat niet maar in een beperkte mate, maar tot een volwassen man. Naar de mate van de grootheid der volheid van Christus. En opdat wij niet meer zouden zijn als kinderen. Die met de vloed bewogen en omgevoerd worden met allerlei wind van leer, door de bedriegerij van de mensen en door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is. Het hoofd van God ons gegeven. Uit welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd zijnde en samen vastgemaakt zijnde door alle toevoegselen, naar de werking van ieder deel in zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt, tot zijn zelfs opbouw in de liefde. Om het kort samen te vatten, het is door de ambten, door de ambtelijke bediening, dat Christus niet alleen persoonlijk, maar ook ons als gemeente, dat hij ons in de volheid van Christus wil doen delen. En dan niet alleen dat we uit die volheid van Christus leven, maar ook in overeenstemming met die volheid van Christus zullen leven. En dat mogelijk is, och nee, dat is niet door de ambten. En dat is zeker niet door degenen die ambten bedienen, want die zijn in zichzelf totaal onbekwaam en onwaardig. Maar dat is nu omdat tot de allerrijkste en tot de heerlijkste gaven die machtige overwinnaar aan zijn kerk geschonken heeft. Omdat dat nu is de Heilige Geest. Want aan hemelvaart zit rechtstreeks vast het Pinksterfeest. In de door hem zo duur verworven geest. Dan komt die Christus zelf weer terug tot zijn kerk. Opdat De scheiding die bij de hemelvaart ontstond, opdat die scheiding niet bevestigd zal worden, maar opdat er nog des te rijker en nog des te heerlijker contact zal zijn. En die Heilige Geest, die door hem gegeven geeft, die is het zoals de Heer Jezus het zelf heeft gezegd, die hem hier verheerlijkt op aarde. En die het uit hem neemt, en die het ons verkondigt, en door die verkondiging het ons deelachtig maakt. In de weg van de ambtelijke bediening van het woord, door de kracht van den Heilige Geest, dan wil die ten hemel gevaren Christus zijn gaven doen ervaren. De gave tot bekering, de gave van de ontdekking, de gave van de vernieuwing van ons leven, de gave van de vergeving der zonden, de gave van de aanneming tot kinderen. De Heilige Geest wil ons, de Heer Jezus Christus, als die meerdere ark in wie God tot ons gekomen is, doen kennen als van God ons geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En behalve die rijke gaven die de Heilige Geest geeft aan allen die door hem bearbeid worden, dan geeft de Heilige Geest in het midden van zijn gemeente ook bijzondere gaven. De een op dit terrein en de ander op dat terrein. En naar het woord van God, dan moeten wij ons verplicht weten om die gaven ook maar niet voor onszelf te houden, maar om die dan ook mede uit te gaan delen. Dat wij ons verantwoordelijk moeten weten om ze ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden, opdat heel de gemeente, niemand uitgezonderd, van dat heil van den Heer Jezus Christus vervuld zal worden. Gij hebt gaven genomen om uit te delen. Dat zo mogen zien, gemeente, dan wat wordt dan het hemelvaartsfeest van den Heer Jezus Christus geweldig rijk en heerlijk voor ons. De kerk is er niet armer op geworden door de hemelvaart, maar machtig veel rijker, een hemelschathuis van weldaden en van zegeningen is geopend. En de Heilige Geest wil ze uitdragen in de weg van de ambtelijke bediening naar ons toe. Dan mogen we deze week van voorbereiding wel heel bijzonder aan denken en daaruit leven. Al wat u nodig hebt, troost in uw verdriet, kracht in uw zwakheid, wijsheid in uw onwetendheid, vastheid in al uw twijfel, vergeving en zekerheid van vergeving in uw schuldenzaak. Het is alles bij die ten hemel gevaren Christus te krijgen. En dan staat er in het laatste gedeelte van onze tekst dat hij die gaven uitdeelt onder de mensen. Onder mensen, onder zondaren. En dan wordt er nog aan toegevoegd, ja, ook wederhorigen om bij u te wonen. En als we dan de betekenis van dat woord wederhorig, als we dat proberen in te denken, gemeente, moeten we dan helemaal niet verbaasd staan. Want wederhorigen, wat is dat eigenlijk? Letterlijk betekent het woord wederhorig wederhoren, tegenhoren, weerbarstig, onwillig. Mensen die dwars tegen de draad ingaan en die nooit willen luisteren. Wederhorig, dat woord gebruikt de Bijbel voor een wasdier dat weerbarstig van aard het juk zoekt af te werpen. Of ook wel voor een vrouw die overspelig van aard de huwelijksband breekt. Of voor een jongen die ongehoorzaam van aard zijn vader niet wil gehoorzamen en niet naar hem wil luisteren. Of een dochter onwillig die niet naar de raadgevingen van haar moeder luistert. Ach, wederhorigen gemeente. Zijn wij dit naar ons natuurlijk bestaan tegenover God niet allemaal? Dan willen wij niet naar God luisteren. Dan willen wij niet in de wegen van de Heere wandelen. Dan zijn we veel eer geneigd om de band met God te verbreken dan de band met God te zoeken. Dan willen we niet waarachtig luisteren naar zijn woord en niet horen naar zijn geboden. Daar hebben we onszelf niet voor over. Die wederhorigheid, wat is dat een ontzaglijk iets. Een geweldige kracht. Die ook in het leven van onze kleine kinderen, van onze jongens en meisjes, zich soms al zo vroeg kan openbaren. En die vooral onze opgroeiende jongelui zoveel parten kan spelen. En waar we, och als we eerlijk zijn, waar we ons leven lang, ook zelfs na ontvangen genade, nog mee te worstelen hebben. En hoor nu, wederhorigen, ze worden van het heil van Christus hemelvaart niet uitgesloten. Wanneer we onszelf als wederhorigen en als wederspannigen leren kennen, dan zou je toch helemaal niet durven hopen dat heil van Christus hemelvaart nu ook voor ons bestemd is. Want waar maken we ons dat heil meer door onwaardig dan door onze wederhorigheid en door onze wederspannigheid? En toch wederhorigen. Om bij u te wonen. Dat kan nou alleen maar door dat wonder van Christus hemelvaart. En door de macht van zijn overwinning en de wijze van zijn overwinning. Hij die de gevangenis gevankelijk gevoerd heeft. En die de vijandige machten gebonden heeft aan zijn zegenkar. Hij wil ook ons binden aan zijn zegenwagen. En hij wil ook in ons de vijandschap verbreken. En door de kracht van de Heilige Geest. En als hij dat doet door de kracht van zijn Heilige Geest. Och, dan gaat hij er niet ons verlangs geven. Hij gaat ons innerlijk vernieuwen, ons herscheppen, ons totaal veranderen. Van binnenuit. En dan komt er ook die omkeer in ons leven. Wat ons eerst een lust was, wordt ons dan een last. En wat ons eerst een last was, dat wordt ons dan een lucht. Dan in plaats van het zoeken van de zonde, dan komt daar het haten en het vlieden van de zonde. En van het eromheen lopen, dan komt het van harte zoeken en het begeren. De Heilige Geest, hij wil ons van een vijand tot een vriend maken. Hij wil ons de Heer Jezus Christus doen zoeken en hem doen liefhebben. Tot hem de toevlucht doen nemen. En dan komt daar ook, dan krijgt daar gestalte dat wonen bij de Heer. Want als hier gesproken wordt over het wonen bij de Heer, dan moeten we daar niet slechts onder verstaan dat straks Christuskerk eeuwig bij God in de hemel bij God wonen zal. Dat is wel de uiteindelijke vrucht en het uiteindelijke resultaat ervan. Maar dit wonen waar hier over gesproken wordt, dat is niet dan pas wonen, maar hier nu al wonen. Het is door de kracht van de Heilige Geest dat de ten hemel gevaren Christus zijn gaven uitdeelt. En dat zijn de hemelse gaven, dat zijn de goddelijke gaven. Dan brengt hij als het ware de Heere zelf naar ons toe. En denk dan nog eens even aan dat woord wonen. Dat betekent niet de Heere komt op bezoek. En de Heere komt zo af en toe. O, als de Heere overkomt in ons hart. Wat kan het dan zalig en wat kan het dan aangenaam voor ons zijn. Dat we zeggen, het is mijn goed, mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. En in die ogenblikken dan is er geen zaliger iets. Dan om bij de Heere te mogen wonen. En dat wonen, dat wil zeggen, dat geeft ook een recht. Dan krijgen we een kinderrecht. Om bij God in huis te mogen zijn. Omdat Jezus bij God in de hemel is. Daarom is God nu bij mensen op aarde. Het zijn van Christus, de mens geworden zoon van God in de hemel, is het onderpand van het wonen van God bij mensen die van zichzelf wederhorigen zijn, hier op aarde. En terwijl de Heilige Geest als de gezant van die hemel, die ten hemel gevaren Christus, hier in het hart van wederhorigen woning maakt voor Christus en voor God. Zo is de Heer Jezus in de hemel bezig om daar nu ook woning te bereiden voor zijn kerk. En dan wordt er van twee kanten, wordt er heen gewerkt naar dat ene doel, naar dat volle wonen. Waarvan Johannes op pad, waarvan Johannes het mag zeggen als hij het nieuw Jeruzalem van God uit de hemel ziet neerdalen. Dat hij die grote stem mag vernemen, ziet de tabernakel Gods is bij de mensen. En God zelf zal bij hen wonen en hun God zijn. En God zal bij hen en zij zullen zijn volk zijn. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. Daar zal God ten volle hun zijn gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Is het een wonder? wederhorige bij God wonen, dat de dichter het dan uitroept. O Heere God, hoe kan dat? Het is een uitroep van aanbidding, een uitroep van verwondering. Ik denk dat het ook een uitroep is van persoonlijke toe-eigening. O Heere God, en dat nu ook voor mij. Mogen wij zo ook ons betrokken weten, heel persoonlijk, bij dat heil van de Heer Jezus Christus. Misschien een heel erg ingrijpende vraag. Nou, laat ik u dan een andere vraag mogen stellen. Toen de ark werd opgevoerd naar Jeruzalem, toen was heel het volk, degene die de Heere vreesden, die waren hartelijk en oprecht blij. Nou, nu we vandaag de opvaart van de meerdere ark, de opvaart van de Heer Jezus Christus naar de hemel mogen gedenken, bent u daar ook blij mee? Is dat een feestvreugde van uw hart op deze dag? Of is het bij u misschien veel meer als bij Michal? Die zich eraan ergerde en die zich eraan stootte dat David zo kinderachtig deed in het huppelen van feestvreugde voor de ark des Heren uit. Als dat onze houding is tegenover de hemelvaart van Christus, laat het u ter waarschuwing gezegd zijn dat de naam van Michal, hoewel ze Davids vrouw was, niet voorkomt met geen letter in het geslachtsregister van Jezus Christus. En uw naam komt niet voor op de lijst van de gezaligden, als u zich niet door die ten hemel gevaren Christus laat bedienen. En als u niet uit hem en uit zijn gaven leeft. Is er bij u weer wederhorigheid, wederspannigheid? O, zoveel, zegt u. En ik hoop dat het u van harte leed is dat er zoveel weerspannigheid is. Maar dan mocht u vandaag op Hemelvaartsdag ook weten, het staat Christus niet in de weg. Want dan verkondigen de apostelen, hij is verhoogd aan de rechterhand van God. Om te geven, niet alleen maar te eisen, maar te geven bekering en vergeving van zonde. Hij doet het door zijn heilige geest. Laat die geest dan mogen wonen in uw hart, zodat Christus zelf door die geest tot u komt en plaats maakt. Voor dat heil van de Heer Jezus Christus. Opdat we zo hem die ten hemel is opgevaren. Mogen erkennen. En mogen beleiden. En dat wij het dan ook mogen zeggen. Nee, mijn oog doorboort de wolken niet. Aan vaders rechterhand zijt gij zo hoog gezeten. En zult vandaar. Vanwaar gij het algebied uw schapen hier op aarde niet vergeten. De vijand bond ge aan uw zegenwagen. De Satans kop is nu voor goed verslagen. Gij gort uw kerk hier zelf aan tot de strijd. De gave van uw geest hebt gij aan haar geschonken. Zo gaan de scharen, de legerscharen, Heer, in u verblijdt de vijand tegemoet. In hemelliefde dronken. Weg is de ballingschap. Weg hun gevangenhuis. Gij naamt ze mee en wierp ze in uw kluis. Straks komt ge als rechter op de wolken weer en haalt uw kinderen thuis om dan bij u te wonen. En heel uw kerk buigt in aanbidding neer, ook het wederhorigst kroost. Wilt gij uw gunst betonen? Dat volk dat altijd tegen luisteren was, maar nu niet meer, daar gij hen gans genas. Amen.